Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. Het is vandaag 22 maart. En ik mag met Tim Tempelaars het nieuws gaan bespreken.
Goedemorgen.
Goedemorgen, inderdaad. Waar gaan we beginnen? Zullen we bij Haaland beginnen?
Ja, Haaland was gisteren het best gelezen bericht op VI.nl dat hij afhaakte bij Noorwegen. En ja, de bondscoach had daar een heel mooi praatje bij dat hij het heel erg vond. En,
hij het erg vond.
Ja, de bondscoach vond het uiteraard ook heel erg. Maar die zei inderdaad dat Haaland het zelf heel erg vond. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat je in het hedendaagse voetbal veel meer interland blessures gaat zien. Die waren er al, maar het programma wordt steeds drukker. En als je het programma van Haaland er ook bij pakt, die krijgt na deze interlandperiode gewoon geen rust meer. Nou doet Guardiola er natuurlijk alles aan om hem rust te gunnen. Want als hij op een hat-trick staat, haalt hij hem eraf.
Ja.
Maar goed, hij heeft met zijn goals, 8 goals in de laatste 2 wedstrijden... natuurlijk laten zien hoe belangrijk hij is voor City. Het moet heel gek lopen. Wil hij na de interlandperiode niet gewoon direct weer gaan spelen bij City? Rashford, Haaland, die mannen hebben allemaal zo verschrikkelijk veel gevoetbald. En als je dan kijkt naar de interlands die Noorwegen gaat spelen. Ik heb het even opgeschreven. Ze zitten in een pool met Spanje, Georgië, Schotland en Cyprus.
Ja.
En je mag tweede worden. En ze moeten nu naar Spanje uit en Georgië uit. Nou, Noorwegen heeft tegenwoordig genoeg kwaliteit over om bij Georgië te winnen. En als je dan bij Spanje verliest, de gedoodverfde nummer 1 in die pool, ja, dan valt het wel mee, de gevolgen. En in de volgende interlandperiode treffen ze Schotland en Cyprus thuis. Ik denk dat die in juni gewoon van de partij is. En ik denk dat je dit veel vaker gaat zien in het internationale voetbal. Dat de spelers die het drukst belast worden en die het belangrijkst voor hun club zijn, intern bij die club wel eens krijgen te horen van, joh,
het is goed zo.
Je voelt wat. Nou, weet je wat?
Ja, het is zijn eerste liesblessure, zeg ik ook. En Haaland is. Maar het is wel een fitte man. Want als hij een blessure heeft, ligt hij er niet heel lang uit.
Nee, ja, het is een soort. Het is een
machine. Ja,
ja, als je dat ziet gaan sprinten met die kolossale spits. En hij is ook nog verschrikkelijk snel. Ja, kijk die laatste wedstrijd maar terug. Volgens mij is het niet zo dat hij ergens stond te piepen van, ik heb ergens last van. Volgens mij heeft Guardiola hem er gewoon weer uitgehaald, omdat hij dacht van, nou, het is wel binnen zo. Hij heeft 3 keer gescoord. Voorzichtig zijn. En ik denk dat je ook in die hoedanigheid deze afmelding moet zien. En je mag niet zeggen, maar ergens snap ik dat wel. Er komen nog hele belangrijke maanden aan voor City in de titelstrijd, in de Champions League.
Ja, Bayern München, Liverpool. Dus dat zijn leuke potjes. Ja. En de bondscoach van Georgië zal wel een vreugde. Ik ben zijn naam even kwijt.
Ja, en maar die zal wel ik denk dat de verdedigers ook wel blij zijn. En ik denk zelfs dat het voor Spanje wel geldt.
Ja, de Lovente die kan ook wel een fijne start gebruiken. Ja. Maar als dat zonder Haaland is, is dat natuurlijk top. Oké, nou ja, geen Haaland dus in de. Maar ja, eigenlijk. De Nederlands of de voetbalfan verdient wel Noorwegen op het EK, toch? Want dat zou het zonde zijn als we weer een toernooi moeten missen.
Ze hebben volgens mij uit mijn hoofd sinds 2000 geen eindtoernooi meer gehaald.
Ja.
En er is daar natuurlijk van alles aan de hand met een soort lichting, een gouden lichting kan je het bijna noemen. Alleen die moeten nu wel die jaar gaan bekronen met een eindtoernooi. Hè? Ødegaard, Haaland, die horen op een eindtoernooi. Die wil je daar zien. En zeker Haaland. Zeker Haaland. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in. Kijk het naar deze pool, dat wel goed komt.
Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende rubriek. Tenminste, item over AS Roma.
Ja.
Tom Knipping heeft in Munten en Punten een artikel geschreven over de financiële situatie bij AS Roma. Ik was wel een beetje verrast eigenlijk. Ik wist niet dat het zo erg was.
Het is bijna niet te geloven als je het leest. Ik zou echt iedereen aanraden, zeker ook met het oog op het duel met Feyenoord, ga het lezen. Want wat daar gebeurt, ik heb het even opgeschreven, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Ze hebben in het vorige seizoen 21-22 hebben ze 220 miljoen verlies geleden. Het jaar daarvoor 185. Het jaar daarvoor 204. Dat is dus over de laatste 3 jaar ruim 600 miljoen. Ja. Alleen PSG maakt het bonter, maar die verdienen weer een heleboel meer. Dan heb je de waakhond UEFA, Financial Fair Play. Mm-hmm. Ja, dat is niet meer dan een soort piepende hamster, want die hebben 5 miljoen boete opgelegd met een voorwaardelijk deel van 30 miljoen.
Ja.
Dat is de straf. Maar op het moment dat je dus als eigenaar ruim 600 miljoen verlies heb, ja, dan kan 5 miljoen er ook nog wel bij. En zelfs 30 miljoen zou nog wel kunnen. En pas als die onvoorwaardelijke of die voorwaardelijke geldboete voorwaardelijk of definitief wordt, pas dan is er daarna een sanctie nodig. Dus ze kijken mee, ze willen een plan van aanpak, maar daar krijgt AS Roma ook nog eens lang de tijd voor. En in deze periode hebben ze dus de Conference League finale gehaald, van Feyenoord gewonnen. En zouden ze zomaar weer, mede doordat Juventus een puntenstraf heeft gehad, Champions League kunnen gaan halen in eigen land. En dan komen de miljoenen weer binnen. Ja, het is, als je dit ziet, het is niet te volgen. Het is eigenlijk schandalig dat dit kan. Doordat de UEFA, ja, ik zal niet zeggen meewerkt, maar doordat dit mogelijk is, kan AS Roma de Conference League winnen. En kunnen ze nu ook in de Europa League misschien weer Feyenoord uitschakelen. Maar ze betalen veel meer aan salaris. Ze maken meer verlies. Het is eigenlijk best triest. Ja, als je het leest, dan zit je echt die aantallen, dan ben je aan het lezen en denk van, klopt dit wel? En ja, het klopt. En er bekruipt je gelijk een heel vervelend gevoel dat het een oneerlijke situatie is.
Nou, ik wou net zeggen, want die financial fair play wordt wel eens gezegd, is een wassen neus. Maar ja, het neigt eerder naar vals spelerijen.
Nou ja, Mourinho, die is ook nog zo dat hij dan boos wordt over financial fair play. Toen naar buiten kwam dat AS Roma dus onder curatele kwam te staan, dat u even mee gaat kijken, dat je een plan van aanpak moet indienen. Dan richt hij zijn pijlen op financial fair play en dat de elite beschermt. Maar dat zijn natuurlijk een beetje krokodillentranen. Want als jij ruim 600 miljoen verlies maakt in 3 jaar... en je wordt boos op financial fair play. Ja, je kan ook andersom redeneren en heel blij zijn dat jouw ploeg nog in Europa mag voetballen. Of dat je nog transfers mag doen. En nou zal het best zo zijn hoor, dat de elite, bijvoorbeeld PSG, daar zal die dan op doelen, want die maken het bondst. Ja, dat die ook de gevolgen er nauwelijks van ondervinden. Maar het is wel, het zijn wel krokodillentranen van Mourinho. En Mourinho is dan ook nog zo dat hij zegt dat eigenlijk vindt hij zijn selectie niet breed genoeg en zou er nog wel wat meer uitgegeven moeten worden.
Ja, dat is, zegt elke trainer natuurlijk, maar
Maar goed, lang verhaal kort. Als je het leest, dan bekruip je echt een naar gevoel.
Ja, je noemde net al Feyenoord inderdaad. Ik zag dat het verlies van over 2021-2022... drie keer de begroting is van Feyenoord. Dus dan weet Feyenoord wat ze gaan treffen straks.
En dan zou je zien dat iemand die zo godsgruwelijk veel salaris verdient, zometeen de winnende goal maakt. En ja, laten we vooral hopen, als een beetje als romanticus en natuurlijk als Nederlander. Ik hoop dat Nederlanders of dat de Nederlandse clubs het goed doen in Europa, dat Nederland hier gewoon dat Feyenoord hiervan wint.
Ja.
Dat zou heel fijn zijn.
Laten we dat hopen inderdaad. Dan hebben we nog Gerry Hamstra. Veel nieuws. Hij gaat de club verlaten. En Julian Ward wordt zijn opvolger. Is het vertrek van Hamstra is geen verrassing, neem ik aan.
Nee, ja.
Ofwel, ja.
Nee, als er dan in dit hele technische apparaat, na zo'n transferzomer, die dus redelijk verkeerd uitpakt. Dat is niet alleen zijn schuld, maar er is veel betaald voor veel spelers die momenteel niet presteren. Bovendien is er heel veel betaald. Hè, voor Bobby, noem het allemaal maar op. Dan is het niet verrassend dat Hamstra daar de dupe van wordt.
Ja.
En hij zal ook zelf zijn conclusies getrokken hebben. Ik bedoel, we weten allemaal wat er gaat gebeuren. Ward komt eraan. Het verbaast mij niet dat hij dan de eerste is die nu vertrekt.
Ja, die voelt het natuurlijk ook aankomen. Die weet waarschijnlijk ook wel van de gesprekken met Julian Ward. Best wel interessant persoon. Overigens, ik heb een beetje onderzocht. Nog maar 42 jaar, dus het is een jong mannetje. En die veel met jeugd werkt. Maar wel veel geld kan uitgeven ook. We hebben Núñez staan. We hebben voor 80 miljoen, Gakpo 42 miljoen, Luis Diaz. Ja, dat zijn niet de bedragen die Ajax op dit moment zomaar kan uitgeven.
Luis Diaz is wel echt een enorme klapper. Dus kijk, het is natuurlijk, scoutte volgens mij veel in die contraien.
Ja,
en
Portugal.
Op het moment dat je dus veel in Portugal kijkt en je ziet hem iedere keer uitblinken, is het natuurlijk ook een redelijke no-brainer voor een club als Liverpool die het kan betalen, waar een speler vrij snel ja tegen zal zeggen. Dus dat zal bij Ajax wel een ander verhaal worden. Omdat iemand naar Liverpool halen, dan speel je bijna iedere week een topwedstrijd. En dat is in de Eredivisie niet zo. Maar jij noemde net, hij werkt veel met jeugd. En ik hoop heel erg dat voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal, dat dat weer een sterkere component van Ajax wordt in de komende jaren. Jorge Sanchez op rechtsback is voor 5 miljoen gehaald. Dat vind ik symbool staan voor wat er misgaat. Ik snap dat je af en toe extra kwaliteit aan je selectie moet toevoegen. Alvarez heeft dat, Lisandro Martinez had dat. En ik denk dat in die trant deze jongen is gehaald. Maar voor 5 miljoen zo iemand kopen, ik vind eigenlijk dat er dan gewoon vanuit de jeugdopleiding, die bij Ajax altijd zo werd geroemd, hè, daar moet iemand van kunnen doorstromen. Dat moet je als club voor elkaar kunnen krijgen. En dan moet je dus zo iemand ook de kans geven. En waar ik op hoop, is dat dat gaat gebeuren. En dat hij dus niet, omdat hij het netwerk heeft, hè, je noemt het net al, Engeland, Portugal, dat we nog meer van dit soort spelers gaan halen bij de Nederlandse clubs. Want ik vind dat het opleiden en het kansen geven aan talenten wel heel erg belangrijk is. Ook voor Ajax, ook voor Nederlandse clubs. En niet zozeer dat je dan je hele elftal daarop moet baseren, maar je moet ze wel de kans kunnen geven. En nogmaals, Sanchez vind ik symbool staan voor wat er dan fout gaat.
Ja, dat is inderdaad, ja, dat is een understatement. Want als je die man ziet voetballen, denkt eigenlijk iedereen.
Je ziet zonder bal wel dat hij af en toe een beetje een tackle in huis heeft. Hè?
Maar hij heeft nog geen goede pot gespeeld. Tenminste, nee. ik kan hem niet heugen.
Nee, en zeker niet als je weet dat je in de Eredivisie bij Ajax speelt. Ja, dan heb je voortdurend de bal als rechtsback. Dan moet je belangrijk zijn in de opbouw. Dan moet je daarin een rol vervullen. Dat kan die niet. En ik hoop dus dat Ward, als die voor Ajax gaat werken, ook snapt wat de Eredivisie inhoudt.
Ja, want dat was inderdaad mijn vraag. Want hij heeft gewerkt met Michael Edwards, die eigenlijk symbool staat voor het nieuwe Liverpool, het succesvolle Liverpool. Ik las ook dat ze niet per se, of dat ze best wel close waren. De eerste kampioenschap hebben ze samen gevierd, Ward en Edwards. Dus hij heeft echt goed kunnen afkijken. Maar ja, het is een hele andere competitie. Denk je dat het een nadeel is, dat er een
Ik hoop dat hij beseft dat de Premier League een wereld apart is.
Ja.
Daar wordt zo verschrikkelijk veel geld betaald. Daar zitten spelers van 40, 50 miljoen op de bank en blijven op de bank zitten. 40 miljoen is daar een fooitje. En ja, dat is in Nederland is dat heel anders. En in de Eredivisie is dat heel anders. En in de Eredivisie heb je een paar wedstrijden waarin Ajax echt aan de bak moet. En normaal gesproken, met alle respect naar alle andere clubs, moeten ze de rest winnen. En dat doet wat met spelers, dat doet wat met een trainer, dat doet wat met een club. Het is een hele andere dynamiek. Voor Ajax, dat ook leunt op spelers verkopen, is het wel fijn dat er iemand komt te zitten die ook een goed netwerk heeft in Engeland.
Ja.
Timber, Kudus, Alvarez. Ik denk dat ik geen gekke dingen zeg als die ooit een keer voor veel geld verkocht gaan worden.
Ja.
En ja, wat dat betreft zou het positief kunnen werken, al moet hij wel het onderste uit de kan halen.
Ja, hij kan goed verkopen. Ja. Hij heeft de jonge spelers van Liverpool ook voor veel geld verkocht. Harry Wilson, Rian Brewster, misschien niet de namen die bij ons.
Ja, maar die ging wel voor een hoop geld.
Ja, die ging inderdaad voor een hele hoop geld weg. Dus verkopen kan hij. Dus wat dat betreft zit.
Ja, dat is dan een belangrijk onderdeel. Maar nogmaals, belangrijker vind ik, en ik denk dat Ajax daar ook echt naartoe moet, dat je kwaliteit moet bijkopen als je dus echt wat mist in je selectie, maar dat je het nog beter als Ajax zijn dan moet gaan combineren met eigen jeugd en spelers de kans geven. Neem Timber als voorbeeld.
Ja, ja, en dan nog interlandweken. Het is bijna zover Frankrijk. Heb je er een beetje zin in? Ben jij wel van het interlandvoetbal?
Nou, kijk, ik vind het altijd de afwisseling vind ik wel interessant.
Ja.
Want er gaat nu een heel EK-kwalificatiecyclus gaat er beginnen. Nou, tegenwoordig moet je een soort wiskundige zijn om het allemaal te snappen. We hebben overigens vandaag op de site hebben we dat helemaal uitgelegd. Hoe het voor Oranje zit met Nations League als vangnet, met play-offs, noem het allemaal maar op. Dat vind ik interessant om ook de grote landen te zien. Want er is bij een hoop grote landen is er echt wel wat aan de hand. Mm. Italië heeft een heel groot probleem. België nieuwe start, nou, Oranje nieuwe start met Koeman. Dus die dynamiek vind ik wel interessant. En ik weet dat het niet kan qua agenda, maar die tussenliggende dagen, dat vind ik altijd wel wat lang duren. Ja. Voordat we echt gaan voetballen, dat duurt nog wel even. En ja, vervolgens krijg je daarna ook weer wat van die tussenliggende dagen, waardoor zo'n interlandperiode wel erg lang duurt. Maar ook vanuit wat ik hier doe bij Voetbal International, vind ik de hele dynamiek rond het nieuwe Oranje. Wie gaat die kiezen? Wat gaat Koeman doen? Wat zegt hij? Ik vond bijvoorbeeld zijn persconferentie echt interessant. Er zaten een heleboel dingen in, een heleboel haakjes voor wat we de komende maanden / jaren gaan zien. En dat vind ik interessant. Maar 2 weken vind ik wel.
Ja,
ik vind het wel lang.
Voor de voetballiefhebber. Nou ja, tussendoor schrijven we prachtige artikelen. En alles is allemaal te volgen op Voetbal International. Dat was hem, denk ik, hè?
Ja.
Ik ga je bedanken. En ik zou zeggen, tot de volgende VIZSM.
Jo.
Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.